En opnieuw gaan wij naar Openbaring hoofdstuk 21, waar sprake is van wat bekend staat als het Nieuwe Jeruzalem. Want zo heet dat in vers 2 van het hoofdstuk. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En wat we vorige keer gezien hebben, is dat dit Nieuwe Jeruzalem niet een ander Jeruzalem kan zijn dan dat wat al genoemd werd in Galaten hoofdstuk 4 en in Hebreeën hoofdstuk 12, onder wat andere termen overigens, maar net als in Openbaring blijkbaar in een overdrachtelijke betekenis, omdat het niet gaat om een letterlijk Jeruzalem op aarde. Zoals gezegd, ook hier in Openbaring 21 hebben wij niet van doen met een beschrijving letterlijk van de situatie, maar in de eerste plaats hebben wij van doen met een visioen dat overigens wel aanleiding geeft om enige zaken letterlijk te beschrijven. Maar primair, het is een visioen en dat lost de grootste problemen met betrekking tot dit hoofdstuk, deze hoofdstukken trouwens ook op, want er blijft toch altijd een wat problematische gedachte dat in de toekomst eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde er zal zijn, ontleend aan vers 1. Waarop dan kennelijk enige tijd later een geprefabriceerde stad nederdaalt van 12.000 stadien lang en breed en hoog, dat vooral. Het wordt een wat moeilijke situatie. En bovendien, de beschrijving die daarbij volgt, laat een dergelijke opvatting trouwens ook helemaal niet toe. Maar ook dat heb ik u vorige keer al even laten zien. Want net zo min als er cherubs bestaan en net zo min als er draken bestaan of eenhoornen, hoewel die in de Bijbel genoemd worden, is hier sprake van een letterlijk Jeruzalem. Waar het over gaat is over beeldspraak en we zouden bedenken dat de naam Jeruzalem van sinds oude tijden, sinds de naam gegeven werd door David aan die ene stad die tevoren Jebus heette, dat die naam Jeruzalem de aanduiding is van het Messiaanse Rijk als zodanig. Wat smaller is het daar de hoofdstad van en weer wat breder is het de stad van de grote koning, om maar weer eens wat te citeren uit het Oude Testament. Maar in de praktijk blijkt het aanduidend te zijn van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk of hoe je dat maar noemt. En dan klopt de beschrijving helemaal, vooropgesteld dat we voor het gemak en voor het overzicht beginnen te lezen in vers 2 en niet in vers 1. Om redenen die ik vorige keer heb uitgelegd. Vers 1 van dit hoofdstuk hoort mijns inziens bij de voorgaande pericoop, als het tenminste toegestaan is de Bijbel in te delen in pericopen, in paragrafen, zo u wilt. Want vers 1 van hoofdstuk 21 sluit aan bij hoofdstuk 20 vers 11, waarin aarde en hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. In 21 vers 1 staat er, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. Volgende visioen. En ik, Johannes, zag, want zo beginnen de meeste visioenen trouwens hier in Openbaring, ik zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man verzeerd is. De heilige stad. De vraag is welke heilige stad, als u het mij vraagt, in ieder geval die van Hebreeën 12 en die van Galaten hoofdstuk 4. Want in beide gevallen gaat het daarbij om een Jeruzalem dat vooralsnog niet op aarde is. In Galaten 4 heet het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. En in Hebreeën 12 heette het, wij zijn toegevoegd aan het hemelse Jeruzalem. De rest van de schriftplaatsen laat ik buiten beschouwing nu, omdat ik die vorige keer tamelijk uitgebreid besproken heb. Het gaat er maar om dat we hier gewoon een uitbeelding vinden, een visioen vinden, dat uitbeelding geeft van het koninkrijk van Christus, dat nederdaalt uit de hemel, een nederdalende van God uit de hemel. En dat is makkelijk genoeg, want als ik zou vragen wat zou er nederdalen van God uit de hemel naar de aarde, dan is het antwoord uiteraard uw koninkrijk. Met dank aan Matthäus, was het 5 of 6? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het gaat om het koninkrijk van Christus, dat vooralsnog niet van hier is, Johannes 19, dat wel is in uw lieden, maar wij lieden, is dat goed Nederlands? Nee, hè? Wij maken deel uit van die hemelse dingen. En daarom is het koninkrijk in ons. En wat er verwacht is in de toekomst, is niet alleen de openbaring van Jezus Christus, openbaring 1 vers 1, maar daarmee ook de openbaring van de gemeente met Christus. Dat is Colossense 3 vers 3. En daarmee de openbaring van zijn koninkrijk. En dat was weer Matthäus, ontleend aan het zogenoemde Onze Vader. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Immers, heel de nieuwtestamentische periode, vanaf de opstanding van Christus, vinden wij eigenlijk in vers 2 van openbaring 21 terug. Want sinds de opstanding van Christus is hem gegeven, om niet te zeggen op grond daarvan, is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft daarmee een koninkrijk, maar niet geopenbaard in deze wereld, want God heeft gegeven, weliswaar, dat hij verschijnen zou, maar niet aan al den volken, maar alleen aan degenen die zijn getuigen zouden zijn bij het volk. Dat was Handelingen 10, waar Petrus dat zegt ten huize van Cornelius. Kortom, de Heer heeft zich verborgen en sindsdien is er dus sprake van een koninkrijk, dat wel, maar tegelijkertijd van de verborgenheden van het koninkrijk, dat om die reden dan ook genoemd wordt het koninkrijk der hemelen. Het kan ook anders genoemd worden, maar het koninkrijk der hemelen in elk geval omdat het uit de hemel moet komen en wellicht ook omdat het vooralsnog in de hemel is. En daar gaat het om. Daarna wordt het natuurlijk ook genoemd het koninkrijk Gods. Dat lees je dan niet in Matthäus, maar dan zit je in Marcus, geloof ik, of in Lucas. Weet ik aan mijn hoofd zo gauw niet meer. Maar het aardige is dat het hier ook zo heet. Hè? Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, dat nieuwe koninkrijk, dat koninkrijk dat beloofd was, laten we zeggen, sinds Adam. Maar van dat koninkrijk van Adam persoonlijk kwam niet zo geweldig veel terecht, met een understatement. Maar de beloften aan Adam moesten nou eenmaal nog vervuld worden, om welke reden de psalmist, die rechtstreeks zijn erfgenaam was en de titel zoon van Adam droeg, David dus, zei: wie is dat eigenlijk, die mens, die zoon des mensen? En het antwoord dat hij gaf was: de Heere, onze Heere, Jehovah Adonai, zei hij. Dat was Psalm hoofdstuk 8. En dus komt er alsnog een koninkrijk. Niet een oude, dat van Adam, maar het nieuwe. Niet het eerste, maar het tweede, of hoe het maar genoemd moet worden. Het koninkrijk van de laatste Adam, om zo te zeggen. Waarvan ik al zei, het heet Koninkrijk der Hemelen. En hier staat er, nederdalende van God uit de hemel. Daar vindt u de beide uitdrukkingen gebruikt. Eigenlijk, althans toegepast, een nederdalende van God, want het is het koninkrijk Gods, uit de hemel, want het is het koninkrijk der hemelen. Dat valt dus heel mooi samen. En toebereid, als een bruid die voor haar man versierd is, in elk geval toebereid, want het koninkrijk bestaat al 2000 jaar, inmiddels, en het is nog steeds niet nedergedaald uit de hemel. En het wordt toebereid juist en vooral doordat de Heer zich eerst zijn algemene vergadering, zijn gemeente van eerstgeborenen, verzamelt. En dat deed niet met opzet, maar dat is precies dat vers waar we vorige keer waren, omdat daar staat dat wij zijn gekomen tot de algemene vergadering, tot de gemeente van eerstgeborenen en daarmee tot dat hemelse Jeruzalem. En zo is het maar precies. Dat koninkrijk wordt eerst toebereid en als het ingericht is en de regering beëdigd is, of hoe zeggen ze iets, geïnstalleerd is, heet het geloof ik, hè? Weet je veel? Geïnaugureerd kan dat ook. Nou ja, in ieder geval als die regering aangesteld is, maar dat is de gemeente, zal dat koninkrijk nederdalen, uiteraard naar de aarde, bij de mensen, want zo staat het in het volgende vers. Het zal nederdalen van God uit de hemel. Voor alle duidelijkheid zeg ik er altijd bij, zonder daarbij overigens de hemel te verlaten. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het koninkrijk breidt zich nou eenmaal uit vanuit de hemel naar de aarde. Vanaf aardstandpunt in elk geval betekent dat het komt naar de aarde. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat het de hemel ook verlaat. En dat doet het ook zeker niet. Sterker nog, het zou heel de aarde en daarmee zelfs heel de schepping vullen. Met andere woorden, dat moet nog gebeuren, maar dat is nou juist het onderwerp in het algemeen van heel dit Bijbelboek. Want de openbaring van Jezus Christus, dat zijn de eerste woorden van dit boek, impliceert uiteraard de openbaring van zijn koninkrijk. En de openbaring van zijn koninkrijk impliceert dat het koninkrijk op aarde gestalte krijgt nadat het eerder al in de hemel gevestigd was. En dus zou het nederdalen van God uit de hemel. Toebereid, er staat bij, als een bruid die voor haar man versierd is. Ik persoonlijk, maar dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, ben wat ongelukkig met die term. Er zijn verschillende manieren om het uit te leggen. De een is natuurlijk, die slaan we meestal over, omdat we gewend zijn heel serieus met de Bijbel om te gaan. Maar je kan hem natuurlijk ook wat minder serieus nemen. En de uitdrukking als een bruid die voor haar man versierd is, gewoon nemen zoals hij er staat. En dat was het dan, zonder andere schriftplaatsen daarin te betrekken, waarin eventueel over een bruid gesproken wordt. Dat zou kunnen. Per slot, dat komt wel vaker voor. Wij lezen bijvoorbeeld, dus even om het voor u moeilijk te maken, even iets door elkaar schudden. Wij lezen bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 over de laatste bazuin. En het probleem is dat we dan geneigd zijn de schriftplaatsen over de bazuin op te zoeken en komen dan tot de conclusie dat het de zevende bazuin is van een reeks van zeven, die uit Openbaring namelijk, en dan, dat is niet zo. Dat is domweg niet waar. Het gaat wel over bezuinen, gaat zelfs over een reeks van bezuinen in Openbaring, maar die laatste bezuin uit 1 Korinthe 15 is niet de laatste bezuin uit de reeks van 7 uit Openbaring. Dat is lastig, maar het blijkt namelijk niet te kloppen. Het blijkt niet uit te komen, dus is het niet zo, dus is het de laatste bezuin. Het zij uit een andere reeks, maar dan vinden we hem hoogstwaarschijnlijk in de Bijbel niet. Of het is een idiomatische uitdrukking, zoals wij zeggen, te 11e uren. En we bedoelen daarbij nooit dat het 11 uur is. Het is bij wijze van spreken. Het is de laatste oproep, de laatste bazuin. En dat is het dan, en dat is ook wat het betekent. En meer kan ik er met geen mogelijkheid van maken. Daar hebben anderen het wel geprobeerd, maar ook dan krijg je geen verklaringen die ontleend zijn aan de een of andere Bijbeltekst. Dus het blijft gewoon zo staan. We zouden die dingen dus niet met elkaar in verband moeten brengen. En dat is het hele verhaal. In Openbaring 20 heb je trouwens nog zoiets, want dan gaat het over de eerste opstanding en de tweede opstanding. Die probeert men systematisch in te schuiven in 1 Korinthe 5. Hé, wat leuk, ook 1 Korinthe 15. Namelijk, dus opstanding en ieder in zijn orde, namelijk de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde van de opstandingen zijn. Dan heb je er maximaal 3, en dan zoek je waar deze eerste opstanding uit Openbaring 20 bij hoort, en het antwoord is, die hoort er helemaal niet bij. Het is gewoon een andere uiteenzetting, een andere nummering. That's all. En dat is makkelijk aan te tonen. Alleen wij dachten dat het zo lekker is als er rangnummers bij staan, eerste, tweede enzovoorts. Dan is het zo makkelijk. Dat begrijpen we in elk geval, want we hebben allemaal geleerd 1 en 1 is 2 en 2 en 1 is 3. En die frustratie dragen wij volgens Freud nog steeds mee. Dus we denken dan dat het makkelijk is. Maar dat is dus niet zo. En zo is het hier ook. Het makkelijkste lijkt mij gewoon de uitdrukking te nemen voor wat hij is. Namelijk als een bruid die voor haar man versierd is, zonder daarbij enige schriftverwijzingen te geven. De vertalers, of wie het maar waren, want dat weet ik nog niet, hebben dat dus ook niet gedaan. Die hebben dat zomaar laten staan. Dat is ook inderdaad het makkelijkste. Het idee daarbij is gewoon dat het een en ander geregeld moest worden, voorbereid moest worden voor de grote dag. En dat staat er, dat is gebeurd en daarmee uit. Dat kan. Dat is mijn eerste verklaring ervan overigens. Een andere is natuurlijk dat we via dat begrip bruid enzovoorts terechtkomen in het Oude Testament. In elk geval bij de bij het oude verbond, omdat ze, om het zo te zeggen, waarom ook niet. Dat Jeruzalem is hier is namelijk niet alleen de aanduiding van het koninkrijk van Christus, maar daarmee ook van het nieuwe verbond, omdat die twee dingen nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Ze zijn namelijk aan elkaar verbonden in één persoon. die hoge priester en koning is. En als koning staat hij aan het hoofd van het koninkrijk. En als hoge priester staat hij aan het hoofd van het nieuwe verbond. Want daarvan is hij de borg en middelaar. Of hoe het allemaal maar heet, met name in de Hebreeënbrief. Dus bij de begrip bruid zouden we kunnen denken aan het oude verbond. Waarvan gezegd wordt dat het oude verbond beschouwd zou kunnen worden. Ook moet worden, want het gebeurt. Zou moeten worden als een huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël, waarbij de Heer uiteraard de man is en Israël de vrouw, en waarvan uiteindelijk gezegd wordt dat de man is overleden, de vrouw eigenlijk ook, maar dat is Romeinen 7 waar dat staat, zodat aan dat huwelijk en dus aan het oude verbond één einde gekomen is, maar daarvoor in de plaats zou een nieuw verbond gesloten worden, waarbij de opgewekte Heer, dat is de Christus, de man is, en een opgewekt, namelijk wedergeboren, Israël alsnog de vrouw zou zijn en dus aanvankelijk de bruid. En er zijn meerdere schriftplaatsen die daarover spreken, bijvoorbeeld Hosea hoofdstuk 2, Romeinen 7 eigenlijk ook. En een van de mooiste is wellicht die van Jesaja 54. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt de Heer. Enzovoort. Zo zijn er nog een paar van die profetieën, waaruit volgt dat Israël, als het tot bekering komt, beschouwd wordt als de bruid die in huwelijk zal treden, onder het nieuwe verbond dus, met de Heer. Dat past hier redelijk goed in. En ik zeg ook niet dat, dat je het zo niet moet lezen. Het past hier redelijk goed in. Er is echter één probleem aan het hele verhaal. Sinds mensenheugenis denk ik wel eens, maar dat is niet correct. Maar sinds heel lang. Dat is namelijk dat men de begrip bruid, althans in sommige kringen graag, en in andere kringen nauwelijks, toepast op de gemeente. Op de kerk als zodanig. En dat is enigszins voorbarig. Nou, was niet van plan om dat vanavond uit te leggen hoe dat zit, want dan kom ik aan dit onderwerp helemaal niet toe. Het is trouwens sowieso haast niet uit te leggen. Daar komt nogal wat voor kijken. Maar het idee is dat in het algemeen, en dat moet u wel vasthouden, dit koninkrijk en dus dit Jeruzalem en heel dit nieuwe verbond van doen heeft met die bruid, zoals het oude verbond daar ook mee van doen had. Dat ging, had in eerste plaats betrekking op Israël en via Israël op de overige volkeren die in die zegeningen zouden delen. Dat geldt voor het oude verbond, dat geldt voor het nieuwe verbond feitelijk ook. Het is primair voor Israël en eventueel voor degene onder de heidenen, de heidense volkeren, die die zegeningen van Israël deelachtig zouden worden. Met de fraaie term uit de Statenvertaling. En in het algemeen wordt dat beschreven als een nieuw huwelijk dat gesloten zou worden. Een nieuw huwelijk ook dat niet meer verbroken zou worden, om een goede reden. Het kan namelijk ook niet. Voor alle duidelijkheid, het is ook nergens voor nodig, maar het kan ook niet, want het nieuwe verbond kan niet verbroken worden, om redenen die ik nu ook niet uitleg. En dat is het algemene idee. Het neemt niet weg dat binnen dat idee een uitzondering gemaakt wordt. De uitzondering, zoals altijd, de uitzondering betreft de gemeente. Want het idee dat de gemeente met Christus zal worden verbonden onder het nieuwe verbond is weliswaar juist, maar hè, zoals de bruid verbonden zal worden met de bruidegom, en waar de gemeente geacht wordt deel te zijn van Israël, zelfs het eerste deel daarvan, is er ook nauwelijks iets tegenin te brengen, maar er is wat tegenin te brengen, namelijk dat er wel degelijk ook een verschil bestaat in de eerste plaats tussen de gemeente en Israël, ondanks de overeenkomsten. Er is wel degelijk een verschil. En in de tweede plaats, over de gemeente als zodanig, wordt nergens expliciet dat beeld van die bruid gebruikt. Hebben jullie nog? Nou, impliciet eigenlijk ook niet. Er komt überhaupt niet voor. Dat is het probleem. U weet, in eerste plaats, gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament niet geopenbaard. Dus het wordt sowieso wat lastig om iets dergelijks in het Oude Testament te vinden. Dus daar ga ik maar gauw overheen. En in het Nieuwe Testament vind je het woord bruid in de overdrachtelijke betekenis. Alleen hier in Openbaring 21 vers, wat het maar was, vers 2. En een keer in Openbaring 19, dat is één hoofdstuk eerder. Nou ja, daar staat het nog niet eens. Nee, ik wilde zeggen 19 vers 7, maar dat is niet eens waar. Daar staat de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dus daar krijg je de bruid nog niet eens, alleen maar een bruiloft. En het woord bruiloft is ook nog hoogst twijfelachtig, omdat het woord bruiloft ook heel normaal vertaald kan worden met maaltijd. En het leidt geen twijfel dat heel wat maaltijden in de Bijbel in het algemeen de uitbeelding zijn van het nieuwe verbond, inclusief het zogenaamde avondmaal. En inclusief die zoveel gelijkenissen over een maaltijd, die men over het algemeen beschouwt als bruiloften, ondanks het feit dat er gewoonlijk geen bruidegom, maar in elk geval geen bruid in aanwezig is. Lastig genoeg zijn in de eerste plaats gewoon maaltijden. Dus met andere woorden, je schiet er niet erg veel mee op. Wat wij wel lezen over de gemeente, is dat de gemeente beschreven wordt als de vrouw van Christus. Maar het wordt ogenblikkelijk toegelicht, want het blijft beeldspraak, hè? Ja, dat kan niet anders, want de gemeente is geen vrouw. Dus het is beeldspraak. Dat is makkelijk genoeg. En een volk is geen bruid, dus als een volk een bruid genoemd wordt, is het beeldspraak, want daar hebben wij mee van doen. En als de gemeente een vrouw genoemd wordt, is het ook beeldspraak. En de beeldspraak wordt tot mijn vermaak, want ik vind het wel leuk, wordt meteen toegelicht, eigenlijk wordt meteen gecorrigeerd, opdat we vooral niet zouden denken dat de gemeente echt één vrouw is. Hooguit vrouwelijk, dat kan nog net. Al weet ook nauwelijks meer iemand wat dat betekent. Maar het enige schriftgedeelte dat ik bedoel, is dat van Efeze hoofdstuk 5, waar de gemeente beschreven wordt als vrouw van Christus. Maar het wordt meteen uitgelegd, er wordt namelijk gezegd, want de gemeente is zijn lichaam. En dat want ontgaat velen, maar het hele idee is gewoon dat het lichaam zich verhoudt tot de mens als zodanig, als vrouwelijk tot mannelijk. Omdat de mens in het lichaam woont en omdat het lichaam de veruiterlijking van de mens is, daarom is een lichaam per definitie vrouwelijk. In vele talen levert dat een probleem op, omdat men die begrippen niet goed herkent. En men zegt, je hebt toch vrouwelijke lichamen en mannelijke lichamen, en dat is waar, toen heeft men er maar het lichaam van gemaakt en sindsdien is het dus onzijdig, dan kun je altijd nog kiezen. Dat is om het lastig, en sommigen maken van die keuze gebruik, maar dat mag er niet bij zeggen. Nou. Maar het idee is dat de gemeente weliswaar als vrouw beschreven wordt, maar daarmee in hetzelfde gedeelte, want het was Efeze 5, in hetzelfde gedeelte juist en uitdrukkelijk niet als bruid. Dat in elk geval niet. U weet, niet elke vrouw is een bruid, hè? Sommigen worden het nooit en sommigen waren het, maar dat was heel lang geleden. En dat geldt hooguit één kalenderdag, heb ik wel eens begrepen. Maar dat schijnt te smal genomen te zijn. Nou, in elk geval, in Efeze 5, daar staat in vers 22, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heren, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, implicerend dat Christus zich verhoudt tot de gemeente als man tot vrouw. En er staat er wel meteen achter, en hij is de behouder des lichaams. En in plaats van het woord vrouw, lees hij dan toch meteen het woord lichaam en niet het woord vrouw. Hebben jullie die? Hoe vaker ik het lees, hoe meer het me opvalt. Niet hij is behouder van de vrouw of de behouder van de bruid. En soms zeg ik heel voortvarend en arrogant, nou ja, als de gemeente de bruid had moeten zijn, dan had het toch hier moeten staan. En als het hier dan niet staat, staat het natuurlijk nergens. Als het hier niet staat, waar dan eigenlijk nog wel? Maar goed, ik weet dat is niet een erg goed argument, maar het is er wel één om goed over na te denken. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar mannen, maar er staat niet de bruiden aan hun bruidegommen. Om voor de hand liggende redenen. De reden is, de gemeente staat weliswaar vrouwelijk ten opzichte van Christus, omdat de gemeente zijn lichaam is, maar daarmee is de gemeente uitdrukkelijk niet de bruid. Van bruid spreekt men ter gelegenheid van de bruiloft, ter gelegenheid van de sluiting van het huwelijk. Het irriteert mij als ik in de krant weer lees over het huwelijk zus en huwelijk zo, dan gaat het over leden van het koninklijk huis. En er staat er huwelijk, maar ze bedoelen de huwelijksluiting. Heb je dat? En de huwelijksluiting is niet het huwelijk. Het is alleen het feestje ter gelegenheid waarvan het huwelijk gesloten wordt. En wat daarna volgt is het huwelijk en verhoudingsgewijs valt dat meestal daarna wat tegen. Maar goed, dat is maar goed dat ze daar niet altijd een camera bij zetten. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Maar u begrijpt het verschil toch, hè? Nou goed. Het is wel sprake van man en vrouw, omdat hier de huwelijksrelatie bij wijze van spreken, want het is beeldspraak altijd, tussen Christus en de gemeente beschreven wordt. Maar dat maakt de gemeente niet tot bruid en dat maakt Christus niet tot bruidegom. Dat moet dan in het verleden geweest zijn, die huwelijkssluiting, maar die is er niet. En die was er ook niet. En dat vind ik het sterkste van het hele schriftgedeelte. Mede omdat men daar gewoonlijk helemaal overheen leest. Hè? Want het vervolg is dat van vers 28 bijvoorbeeld. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Er wordt weer in één adem genoemd. Die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf, implicerend zijn eigen lichaam, lief. Vers 30, want wij zijn, helemaal niet zijn bruid, wij zijn zelfs niet zijn vrouw. Wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar de aardigheid is dat de apostel hier Genesis citeerde en dat ging over Adam en Eva. En Eva, zeg ik altijd, was wel getrouwd met Adam, maar zij is nooit de bruid geweest. En het huwelijk is ook nooit gesloten. Wonen ze dan ongehuwd samen, broeder? Ja, dat zijn van die vragen voor ethici. Dat doet er nou niet toe, hè? Mijn zin is dat een contradictio in terminis, maar die leg ik een andere keer wel uit. Want daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat, is dat je van Eva kunt zeggen dat zij de vrouw was van Adam, maar fundamenteel ze was zijn lichaam. Dat is de hele clou van het verhaal. En Eva, en niet Rebecca, Eva, of Sarah, of wie het maar waren, Eva is een type van de gemeente. Die is nooit aan Christus toegevoegd, integendeel, die is uit hem genomen. Hebben die ook nog? Zei de Heer trouwens ook. Hij zegt, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De toekomende dingen, dat wat daarna gebeuren zou, zei de Heer in de nacht dat hij verraden werd, heet dat. En die sprak daarmee over gemeentelijke waarheid uiteraard. Wij zijn uit hem, in de zin van wij hebben deel gekregen aan wat in hem is. En daar gaat het maar om. We zijn leden van zijn lichaam. En de praktische toepassing van die uitdrukking, die zoveel malen in het Nieuwe Testament voorkomt, is dat al wat het Oude Testament zegt over Christus in de praktijk en officieel tegelijkertijd gezegd wordt over de gemeente. Die niet zijn bruid is, maar zijn lichaam hoort daarbij in. Dat is het eigenlijk. Maar, en daar gaat hij weer, want ik neem aan dat deze dingen toch redelijk bekend zijn. Dat neemt echter niet weg dat de verbinding tussen Christus en de gemeente wel degelijk ontleend is aan die oudtestamentische schriftplaatsen die spreken over de eenwording van de Heer en zijn volk. Met andere woorden, terwijl in het algemeen, ik bedoel gewoon in het algemeen, terwijl in het algemeen gesproken wordt over zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hen tot vader zijn en ik zal hun zonde niet meer gedenken en dat soort uitspraken. Wel, die uitspraken zijn niet alleen van toepassing op Israël, maar net zo goed op de gemeente. Dat wil zeggen, alle normale uitspraken over het nieuwe verbond, zonder die beeldspraak, zijn net zo goed uitspraken over de gemeente. Dat kan niet missen, want ze worden in het Nieuwe Testament aangehaald en op de gemeente toegepast. Op u en mij. En dus valt het allemaal bij elkaar. En er zijn schriftplaatsen waarin als het ware extra uitvergroot wordt, ingezoomd wordt, noem ik dat meestal. Zodat men ineens dingen ziet die men voorheen niet zag en ook niet genoemd werden. En dan blijkt ineens onderscheid gemaakt te worden. Maar het zijn maar enkele schriftplaatsen. Dan wordt ineens onderscheid gemaakt tussen Israël en de gemeente. Of andersom tussen de gemeente en de rest van Israël. Dan blijkt er ineens verschil te zijn. En Een van de mooiste, maar het heeft met die bruidkwestie niks van doen, is natuurlijk die van Mozes, is met het volk Israël in de woestijn. En dan moet hij, ineens moet hij uit Israël de oudsten van het volk verzamelen en bij elkaar zetten, want ze worden geïnstalleerd als raad van oudsten. Ze worden uit het volk gehaald, horen ze dan bij het volk nog of niet? Ze moeten zich op een aparte plaats verzamelen, horen ze dan nog bij het volk of niet? Nou, in dit geval wel. Deze woorden in die vraagstelling zeggen niks. Mag je niet door laten misleiden. Ze horen nog steeds bij het volk. Niettemin staan ze boven het volk. Boven de rest van het volk. En dat is ook inderdaad de positie van de gemeente. Eerstelingen officieel, want het is juridisch en historisch vastgelegd. Officieel wel degelijk als Israël. Dat is trouwens niet zo heel moeilijk, want wij hebben deel aan Christus en hij is de eerstgeborene uit Israël. Dus dat is makkelijk genoeg. Wij zijn een gelovig overblijfsel van Israël, ja. Logischerwijs als eerstelingen. En toch maken we geen deel uit van de rest van Israël. Maar niettemin, we horen wel bij elkaar. Dat is maar waar het om gaat, hè. Er is onderscheid en er is verschil. En toegepast binnen dit soort beeldspraak, in het algemeen, wij zijn aan Christus toegevoegd, wij horen tot hem en wij staan in zeker opzicht vrouwelijk tot op Christus. De rest van Israël, dus in de toekomst zal ik maar zeggen, ook. Maar als er een onderscheid gemaakt moet worden, zal blijken dat wij staan wel vrouwelijk ten opzichte van Christus. Maar dat is omdat we zijn lichaam zijn. En Israël staat vrouwelijk ten opzichte van Christus, omdat het beschreven wordt als zijn bruid en daarna als zijn vrouw. Beide termen worden vervolgens gebruikt. En dan moet je dus leren onderscheid te maken. Het probleem van Openbaring 21 vers 2 is simpelweg dit, dat het onderscheid niet gemaakt wordt, dat er zover niet ingezoomd wordt, dat het gewoon gaat om het koninkrijk van Christus en het nieuwe verbond enzovoorts en that's it. En ervan wordt dan gezegd, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Maar als je dit soort uitdrukkingen, een bruid die voor haar man versierd is, wil gebruiken voor de gemeente specifiek, dan lukt het je niet, want die zijn er niet. Sterker nog, datzelfde gedeelte in Efeze 5 zegt dat de Heer zelf zijn gemeente reinigt en heiligt enzovoort. En het wacht trouwens niet op het nederdalen van dit Jeruzalem uit de hemel of wat dan ook. Integendeel. Dat is een ander verhaal, maar het ligt hier niet in opgesloten. En ook zou je niet andersom moeten denken dat die heilige stad in zijn geheel een voorstelling is van de gemeente, omdat de gemeente nou eenmaal de bruid is. Want dat is al helemaal niet waar. In de praktijk blijkt dat het niet maar de gemeente is, tenzij je dan onder de gemeente verstaat alle gelovigen uit alle eeuwen, vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Als je het zo ziet en je plaatst dan bovendien dat nieuwe Jeruzalem op een nieuwe aarde, dat is na de jongste dag, dan kan je er ook nog van zeggen, dan is het de bruid en dan ben je van alle problematiek verder af. Maar dan mis je een belangrijk deel van de Bijbelse waarheid en zelfs van gemeentelijke waarheid uiteraard. Nou, dat laatste is de meest gangbare opvatting, denk ik, zover ik het heb kunnen volgen. Maar daar neem ik dus flink afstand van. Het meest voor de hand liggend vind ik altijd nog de eerste verklaring die ik gaf. Afgezien van dat het de makkelijkste is, dus misschien ben ik bevooroordeeld, men zou die uitspraak niet meteen moeten betrekken op allerlei andere schriftplaatsen, daar krijg je problemen mee. Die problemen zijn wel oplosbaar, maar dan moet je bereid zijn om te zien dat weliswaar dat hele Jeruzalem als bruid beschreven wordt, maar de gemeente maakt er wel degelijk deel van uit van dit Jeruzalem, maar niet van die bruid. Tenzij het begrip veralgemeniseert, maar dan doe je de werkelijke positie van de gemeente onrecht. Per slot, broeders en zusters, hoe dan ook, de gemeente kan niet de bruid van Christus zijn, want, hoe zeg ik dat nou netjes? Als dat zo is, dan laten we het vanuit Gods standpunt dan misschien, van het hemelse standpunt uit. Als de gemeente de bruid is, betekent het dat wij leven buiten de gemeenschap met de Heer. En hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar staat dat we leven in gemeenschap met hem? Zelfs een vruchtdragende gemeenschap. Hebben die ook nog? Dan zijn we dus niet de bruid. Dan moet je aangeven waar we het dan ooit waren of waar de gemeente dat ooit was. En dat kun je niet vinden. Dat weet ik heel zeker. Dat kun je in heel de Bijbel niet vinden. Was ook nooit zo. Wij zijn in gemeenschap met hem, zo is dat nou eenmaal. En dus wachten wij niet op een bruiloft waarin wij met de heer zullen trouwen. Als het helemaal overgaat, maar ik had hem eigenlijk willen overslaan vanavond, dan komen wij terecht, als het helemaal overgaat, komen wij terecht in Jesaja 62... waar staat dat wij wel wachten op de bruiloft, maar let eens op, wij zijn niet het vrouwtje, maar het mannetje. Die kent u toch, hè? Dat vind ik de mooiste tekst in verband met heel dit onderwerp. Jesaja 62. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Dat is vers 5. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Volgens mij zijn er twee vierkantsvergelijkingen achter elkaar, maar mijn wiskunde is niet meer wat het was. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Het is natuurlijk geen wiskunde, maar het begint erg in de buurt te komen, want je schrijft gewoon die vier zinnetjes onder elkaar. En daarna tel je het zaakje op, zeg ik dan. Wat oneerbiedig, maar ik bedoel het wel. Namelijk, gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. En een jongeling schrijf je dan aan de linkerkant. Ik begin altijd links te schrijven, dus doe het maar weer. Hè. Een jongeling aan de linkerkant, een jonkvrouw trouwt aan de rechterkant. Alzo zullen uw kinderen, daaronder aan de linkerkant, uw kinderen, u trouwen aan de rechterkant. Onder jonkvrouw schrijf je dat dus. En gelijk de bruidegom, dat is weer aan de linkerkant, derde regel. Vrolijk is over de bruid, aan de rechterkant. Zo zal uw God, aan de linkerkant, vierde regel, over u, aan de rechterkant, vierde regel, vrolijk zijn. Daarna tel je het verhaal op, krijg je aan de linkerkant de jongeling, uw kinderen, de bruidegom en uw God. Heb je dat? En aan de rechterkant, krijg je een jonkvrouw, u, de bruid en nog een keer u. En die laatste kolom is de bruid dus, is de voorstelling van Israël. De bruid is Israël, die is makkelijk genoeg. Schriftplaatsen ook genoeg. Ook in het Oude Testament. En aan de linkerkant krijg je de jongeling. Ik zeg bij het woord jongeling bijna, zeg ik altijd bij, de jongeling is tenzij anders vermeld altijd een type van Christus. Een vast woord, de jongeling, degene die jong is en dus later geboren werd, is de laatste Adam uiteindelijk, de jongeling. Komt heel vaak in de Bijbel voor, speelt dikwijls geen rol van enige betekenis, maar je vraagt je af waarom hij erbij staat. Onder de vooruitwijzing is naar Christus, de jongeling. Nou, de jongeling, daaronder uw kinderen, die is lastig, daaronder de bruidegom, daar weten we het weer, het is Christus. En uw God, de vierde regel, dat weten we ook, dat is duidelijk. Maar waarom heet de jongeling, de bruidegom, uw God ook uw kinderen? En dan is het of wat al, of het is een volk dat uit Israël is voortgekomen tegen die tijd. En dan is het dus gewoon de gemeente. De mannelijke zoon, geboren uit de vrouw. That's it. Je krijgt alleen problemen met je ethiek. Want de bruid is de moeder van de bruidegom. Dat wordt wat lastig. Maar ja, wij bedrijven geen ethiek, dus we hebben er geen probleem mee. Toch? Heb je hem? Gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Dat is het huwelijk tussen Israël en de gemeente. Andersom natuurlijk, het huwelijk tussen de gemeente en Israël. En de gemeente met Christus aan het hoofd, uiteraard. Want wij zijn het lichaam van de man. De gemeente, het woord gemeente is een vrouwelijk woord, zeg ik altijd. Daar kan ik ook niks aan doen. Of ecclesia in het Grieks dat ook is. Dat weet ik niet, maar het maakt mij ook helemaal niet uit. Maar de gemeente is dan, mag dan een vrouwelijk woord zijn, maar de gemeente wordt vergeleken met een man, wordt beschouwd als een man die opwast tot mannelijke rijpheid, met dank en begeefvertaling Tot een volkomen man staat er in Efeze 4. Tot de gemeente wordt gezegd, houd u mannelijk. En bovendien wordt van de gemeente gezegd dat wij, in ieder geval als gemeenteleden, tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling, enzovoorts. En in laatste instantie in Openbaring 12, als je al die andere niet gemist hebt tenminste, vind je in Openbaring 12 de geboorte van een mannelijke zoon uit de vrouw. Zij wordt van een knechtje verlost. Maar dat was weer Jesaja 66. Vooruit maar weer. De gemeente is een man. Het lichaam van Christus namelijk. En dus zijn wij leden van het lichaam van de bruidegom. De kortere variant is gewoon, wij zijn de bruidegom als volk. En Israël is de bruid. Maar dat hele verhaal, hoe duidelijk het hier ook mogen staan, want het staat er heel duidelijk, het blijkt ook uit heel de context trouwens. Hoe duidelijk het verhaal hier ook mogen staan, het speelt geen rol van enige betekenis in Openbaring 21 vers 2. Er staat als een bruid bereid en dan heb je in de eerste plaats de verbinding met Israël. Overigens, ik heb nu toch, maar ik deed niet met opzet, heb ik Jesaja 62 voor me liggen. Nou durf ik er niet meer weg te slaan, omdat het hoofdstuk begint met om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Jeruzalem dus. Sion en Jeruzalem. En tot Jeruzalem staat er. Vers 4. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar en uw land het getrouwde. Want de Heer heeft een lust aan u. Jeruzalem en het land. En uw land zal getrouwd worden. Daarna vind je overdrachtelijk in Jeruzalem in Openbaring 21. En het idee is, het zal getrouwd worden. En dat sluit dus wel redelijk bij elkaar aan. Alleen hier, in Jesaja 22, wordt wel degelijk de bijzondere positie van de gemeente genoemd. Zonder dat de term erbij gebruikt wordt trouwens. Dat is trouwens in al deze laatste hoofdstukken van Jesaja zo. Want in al die hoofdstukken staan wel één of twee zinnen die niet op Israël van toepassing zijn, maar specifiek op de gemeente. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Dus ik probeer terug te gaan naar Openbaring 21. Er is nog een mogelijkheid voor vers 21 vers 2. Men kan zeggen dus, nou ja, het is een losse beeldspraak, een beeldspraak die niet aanhaakt bij de andere keren dat de bruid in het Oude Testament of het Nieuwe genoemd wordt. Men kan ook zeggen, nou ja, de gemeente wordt hier niet specifiek in genoemd. Het gaat door, en dus wordt die buiten beschouwing gelaten, waarom ook niet. Er zijn er die hardnekkig betogen dat de gemeente überhaupt in Openbaring niet voorkomt, zelfs niet kan voorkomen. En daarom komt hij niet voor, hè, maar redeneert het er allemaal weg. In ieder geval is duidelijk dat het niet noodzakelijk is om er melding van te maken. En hier gebeurt het dan ook niet. Een ander is natuurlijk dat wellicht hier in Openbaring 21 de nadruk komt te liggen. Niet op de aard van dat Jeruzalem in het algemeen. Maar meer specifiek ligt de nadruk op dat Jeruzalem in de omstandigheden waarin het nederdaalt. En als het nederdaalt en de consequenties daarvan enzovoorts. En dat laatste, dat vind ik weer wel een goede opvatting. Dat wil zeggen, de tijd dat die heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, in de hemel tevoren bestond, wordt inderdaad niet specifiek besproken. Wat besproken wordt, of wat genoemd wordt, en dat is de aanleiding ook voor de profetie, is het nederdalen ervan. Ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdalende van God uit de hemel. Maar voor het nederdalen ging er al wat vooraf. En wat vooraf ging, voor het nederdaalde, was die kwestie van de bruidegom. Dat wil zeggen, dan gaat het over de gemeente. Tegen dat het nederdaalt, dan gaat het dus om de uitbreiding van het koninkrijk naar de aarde. Heeft het niet meer primair van doen met de gemeente, maar wel degelijk heeft het van doen met Israël natuurlijk. Want daar gaat het om, hè? Dat koninkrijk komt pas op aarde als Israël tot bekering komt. Of voor mij wat andersom. Als de Heer tijd vindt om Jeruzalem te laten nederdalen, dan moet Israël tot bekering komen. Dat zal ook gebeuren. Zie? En misschien moet je hem zo lezen. Maar ik denk dat ik dan lang genoeg heb stilgestaan bij die ene uitdrukking. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. In elk geval goed als voor een algemene beschrijving van de situatie van het Nieuwe Verbond. En daar is Jeruzalem een beeld van. Dan vers 3, ik hoorde een grote stem uit de hemel, zoals gebruikelijk in openbaringen overigens, altijd die grote stemmen uit de hemel. Zo van, dus een krachtig woord. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, is gewoon een uitspraak over Christus, want hij is de tabernakel Gods. Hij is de tent, dan wel het huis waarin God woont. Of anders, Hebreeën 1 vers 3, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hier staat dan, de tabernakel Gods is bij de mensen. Dat betekent gewoon, de Heer Jezus Christus is bij de mensen. Implicerend dat hij zich niet langer verbergt, maar dat hij zich openbaart. En dat sluit precies aan bij wat ik gezegd heb, namelijk het nederdalen van Jeruzalem uit vers 2 komt overeen met de openbaring van Jezus Christus uit 1 vers 1. Het is het onderwerp van dit Bijbelboek. En dus, hij zal onder de mens tabernakelen. Met dank voor de uitdrukking aan Johannes 1 vers 14 overigens. De tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. De uitdrukking, zij zullen zijn volk zijn en hij zelf of God zelf zal hun God zijn, zijn uitdrukkingen inderdaad wel degelijk ontleend aan bijvoorbeeld Hosea 1 en 2. En dat zijn de uitspraken, dat wil zeggen, daar gaat het over de uitspraken over dat nieuwe huwelijk dat gesloten zou worden. U weet, Hosea is, en zeker de eerste hoofdstukken, is als het ware opgehangen aan de huwelijkssituatie van Hosea zelf. En het wordt toegepast op de Heer en Israël. En in dat verband staat er, maar zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun tot God zijn enzovoorts. Het wordt aangehaald in het Nieuwe Testament in Romeinen hoofdstuk 9 en 1 Petrus 2, als ik het wel heb. En verder vinden we dit soort uitdrukkingen ook in Jeremia 31 bijvoorbeeld, maar dat zijn de uitdrukkingen specifiek over het nieuwe verbond, waarbij ook gezegd wordt, ik zal een nieuw verbond met dit volk maken, nou, dat staat met Israël en Juda. Een nieuw verbond, niet zoals dat toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden, dat verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus daar krijg je ook die huwelijkskwestie aan de orde. Maar wat hier om gaat, is de toepassing nu op aarde van dat nieuwe verbond. En dat begint bij Israël, en Israël wordt inderdaad als bruid beschreven in nogal wat profetieën in het Oude Testament, juist en vooral in verband met dit nieuwe verbond en de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Neem niet weg dat diezelfde woorden, zij zullen zijn volk zijn en God zal hun tot God zijn enzovoort, die woorden worden wel degelijk op de gemeente ook van toepassing gebracht. Onthoud dat, hè. Het gaat niet om het onderscheid dan, maar het gaat er gewoon om dat hier niet specifiek de gemeente op het oog is, maar integendeel de aardse situatie. Want u weet, voor zover het op ons van toepassing is, is het op ons van toepassing omdat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Het heeft dus niks van doen met de nederdalen van Jeruzalem. Integendeel, dat heeft van doen met, niet nederdalen, maar met het feit dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Dat is precies andersom, dat weet u, hè. In onze dagen worden wij als gelovigen aan het koninkrijk toegevoegd, doordat we van de aarde gepromoveerd worden naar de hemel, hemelsburgerschap ontvangen en met Christus gezet worden in de hemel. En na de opname van de gemeente is het andersom. Voor zover men tot geloof komt, komt het koninkrijk tot die gelovigen. Komt op aarde, namelijk. En daar gaat het hier over, om dat laatste aspect. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn. Zoals we zeggen, de Heer woont inderdaad bij ons. Dat is nu ook zo, maar dat is hoofdzakelijk waar, omdat wij bij hem wonen. In de hemel namelijk. Ik zei hoofdzakelijk, omdat er nog een achterdeur is. Maar voor zover op aarde wij bij de Heer zouden wonen, en daar is ook wel een Bijbelse grond voor zover het is, blijft dat toch in verborgenheid. En daar gaat het om, hè. Het is niet openbaar. Dus ik ben ook niet geneigd om dat meteen te noemen. Maar lezen wij de verdere uitspraken ter beschrijving van dat Jeruzalem, of de situatie in dat Jeruzalem, krijg je een beschrijving van de situatie onder het Nieuwe Verbond en daarmee in het Koninkrijk. En het is logischerwijze ook de situatie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, zij het dan dat in onze dagen nog geen sprake is van dat nederdalen. Dat moet nog gebeuren. Maar als er staat in vers 4, God zal alle tranen van hun ogen afwissen, is dat een uitspraak niet over, wat velen denken, hè, niet over onze situatie straks als we in de hemel zijn. Voor velen is dat na de jongste dag en voor ons is dat vermoedelijk na de opname van de gemeente. Maar het is de situatie waarin wij nu reeds leven. Hij doet dat nu. Niet letterlijk, maar het afwissen van tranen van de ogen is meestal niet letterlijk. Het gaat om dat er sprake is van vertroosting. Dat lijkt mij de goede term. En u weet dat vertroosting een van de kenmerkende termen is voor het nieuwe verbond. In ongeveer in deze volgorde: vrede, genade, vertroosting. En als ik het Nieuwe Testament eraan toevoeg, dan krijgen we nog een paar kenmerkende termen, maar het zijn hoofdzakelijk synoniemen dan. Hè? Mijn eeuwig verbond des vredes, dat is het verbond der genade, en het heet troost. Vandaar dat zelfs de Messias in het Oude Testament aangekondigd wordt als de trooster, en vandaar dat zelfs de Joden, ik bedoel de Joodse theologische traditie, de term trooster en ook de naam trooster beschouwt als een messiaanse term. Dat wil zeggen naam of uitdrukking ter aanduiding van de Messias. En vandaar dat de Heer dus ook zei, ik zal u een andere trooster zenden, implicerend dat hij zelf de trooster was. Bij nader inzien is hij ook de andere trooster trouwens. Maar ja, dat is weer zo'n moeilijk onderwerp, hè. Heb ik nog? Hij zal tranen van de ogen afwissen, dat is wat hij doet. Nu, aan ons ook. En die uitdrukking, de dood zal niet meer zijn, idem dito. Het is de beschrijving namelijk van de situatie onder het nieuwe verbond. Kijk, degenen die onder het nieuwe verbond leven zijn uitsluitend wedergeboren mensen. Nu, maar in de toekomst net zo goed. Dat wil zeggen, de dood heerst niet meer over hen. Dat mag dan tot de jongste dag aan toe, althans, sprake zijn van de werking van de dood. Maar de dood heerst niet meer, omdat er sprake is van opstandingsleven. Je hoeft alleen maar een uitspraak te lezen als die van Hebreeën hoofdstuk 2. Waar staat dat de Heer Jezus, vers 14, door de dood teniet doen zou, dat wil zeggen door de dood heen, teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En dat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij en de dienstbaarheid van de dood namelijk onderworpen waren. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Om maar eens wat te noemen. Hij heeft de dood overwonnen. We zingen het ook met groot gemak. Hè? Jezus overwon de dood. O glorie, halleluja. En nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan enzovoort. En de Heer zelf zei, zij zullen de dood niet zien, al waren ze ook gestorven. Dat wil zeggen, die dood is een farse. Weliswaar majeur, denk ik dan altijd, maar goed. Maar de dood is overwonnen. En dan staat er in dat verband bij, in Openbaring 21 dus weer, de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Die beschouw ik maar als synoniemen voor de dood. Dat is niet helemaal zo. Maar kijk, rouw, gekrijt, verdriet in het algemeen. Zelfs lijden, in de negatieve toepassing van de term, is eigenlijk, ik zeg eigenlijk omdat ik er liever niet verder op inga, maar het is eigenlijk de uitwerking van de dood. Namelijk alle rouw, alle pijn komt voort uit scheiding, uit verdeeldheid. Maar dat is wat dood per definitie is en nogal definitief. Als er één scheiding, één verdeeldheid is, dan is het, als één verlies is, dan is het de dood. De dood stelt het voor, dan wel de dood bewerkstelligt dat enzovoorts. Maar goed. En dus de dood zal niet meer zijn en dus ook niet rouw nog gekrijt. We zeggen de Fransen, dat scheiden is een beetje sterven. Ik draai me altijd om. Dood is scheiding en scheiding is sterven. Het is gewoon hetzelfde. Het is niet een beetje, het is het helemaal. Dat is de betekenis van de term. Hè? Nou goed, maar dat alles zou er niet meer zijn. En wij beleven dat denk ik ook als gelovigen onderling. Niet dat er geen tranen zijn, ze zijn er wel, maar hij wist ze af. En dat onbegrensde leed, wat je in de in onbegrensde verdriet, wat je in de wereld ziet, soms, dat kennen wij niet als gelovigen. Als goed is, niet tenminste. Heeft te maken met of wij gelovigen zijn of niet. En ik bedoel, hoe sterk ons geloof is en hoe reëel het voor ons is. Maar in het algemeen, wij kennen dat niet. Ik kan nog net bedenken dat je groot verdriet zou hebben om mensen die verloren gaan, inderdaad. Want dat is definitief. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik daar nou echt wakker van lig. Dat kunt u mij dan tot in lengte van jaren vervolgens kwalijk nemen als u dat wilt. Maar vooruit maar. Ik zeg niet dat dat goed is of niet. Ik zeg alleen dat het zo is. En voor al het andere geld is tijdelijk. Gaat allemaal voorbij. Wat en wie wij hier verliezen, gaat voorbij. Het is allemaal van tijdelijke aard. En de ellende die we onderling als gelovigen elkaar aandoen, die gaat ook voorbij. Oh, was die er niet? Nou ja, des te beter. Dat bevestigt alleen maar wat ik zeg natuurlijk. Het gaat voorbij. En niet noodzakelijk pas in de toekomst bedoel ik, maar het gaat voorbij. Zie. En voor de rest is het altijd in weerzin. See you at the house. Zeggen ze dan, als het goed is in Amerika. Maar misschien in het noorden niet hoor. Ze zeggen, see you at the house. En dat is, jij kent hem, of niet? Nee? Oh. See you at the house. Dat is waar het ons om gaat. Zij het hier of aan de Godsrivier. Want we moesten het aantal lettergrepen kloppend krijgen in het bekende lied. Dan krijg je dit soort gezwollen taal, maar vooruit de maren. Dus men bedoelt die rivier uit hoofdstuk 22... volgende hoofdstuk dus laat me zitten. Maar in ieder geval, wat ik alleen maar zeggen wil, die dingen gaan voorbij. Ze zijn er wel, maar het gaat voorbij. Niet pas in de toekomst, niet als we in de hemel zijn, was de bedoeling, hoewel dat ook zo is, maar ook reeds nu is dat zo. Waar wij leren te leven als kinderen van God, als eerstelingen van een nieuwe schepping, raken de dingen van een oude schepping ons niet meer zo hevig. Dat bedoel ik te zeggen. En voor de rest, weet ik niet hoe je die dingen beleeft. Maar zo ongeveer zou het moeten zijn. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen, einde van vers 4, daar wordt het verklaard waarom dat zo is. En staat hier beter dan ik het zeggen kan uiteraard. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Toen zei iemand, zeer wel, dan is het na de jongste dag. En dan lezen we toch vers 1 mee. En dan zeg ik, nee, dan ben je wel erg laat. Die beschrijving van de jongste dag is waarschijnlijk de aanleiding tot de verschijning van dit visioen. Maar de uitspraak, de eerste dingen zijn weggegaan, die kennen wij in elk geval uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. En dat lijkt me voor ons doel meer dan voldoende. 2 Korinthe 5. Vanaf vers 16 dan maar. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dat betekent, we hebben geen gemeenschap met elkaar. Naar de oude mens is het idee. Want dat is wat kennen is, hè. Wij weten wel, maar dit is iets anders. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dat betekent onze gemeentelijke eenheid niet gebaseerd is op vlees of op aardse dingen, maar op de geest. Dat is een geestelijke overeenkomst. En indien wij ook zelfs Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Niet, die zal een nieuw schepsel zijn, ooit en een keer bijvoorbeeld na de jongste dag, of wellicht na de opname van de gemeente. Het oude is voorbij gegaan, niet zal voorbij gaan. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En deze dingen zijn alles in de tegenwoordige tijd. Deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, nu dus, en niet pas in de toekomst, door Jezus Christus enzovoorts. En die ons deze bediening der verzoening, in de zin van dat die gepredikt zal worden, gegeven heeft enzovoorts. Met andere woorden, dat is de tegenwoordige realiteit. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En daar leven we uit. En dat is precies wat we in Openbaring 21 lezen. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Ik heb er trouwens nog één voor u, maar die is niet zo duidelijk wellicht als 2 Korinthe 5. Dat is Hebreeën hoofdstuk 10. Die is nog compacter, daardoor misschien iets minder duidelijk, maar Hebreeën 10, vers 9. Toen sprak hij, Christus, in zijn opstanding, toen hij als hoge priester verscheen. Toen zei hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En als commentaar zegt de apostel hier, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Implicerend dat het eerste al weggenomen is, want daar heeft hij het over. Meer specifiek heeft hij het over de offeranden in oudtestamentische tijd, die vervangen zijn door één nieuwtestamentisch offer, door de Heer Jezus Christus, waar ik nou verder niet op inga. Maar in het algemeen binnen het kader van deze brief, hij heeft dus het oude verbond weggenomen om het nieuwe verbond te stellen. Daar gaat het in elk geval over. Maar in het nieuwe verbond is geen oude schepping. En dan ben je dus weer rond, ben je weer bij 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Want het werk van Christus zou men zo kunnen samenvatten. En ik denk dat het hier ook gebeurt in Hebreeën 10. Hij neemt, wat doet de Heer? Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En niet pas in de toekomst, hij heeft dat voor ons, met betrekking tot ons, reeds gedaan. En daarom zijn we ook inderdaad geplaatst in dat Jeruzalem. En zo komen wij vanzelf in vers 5 van Openbaring 21. Die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En ook dat sluit aan bij 2 Korinthe 5 vers 17. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Want het lam, daar gaat het immers om, degene die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Degene die op de troon zat is het lam, dat is volgens Openbaring 4 en 5 uiteraard. Maar dat is wat Christus doet. Hij maakt de dingen nieuw en zelf is hij de eerste die nieuw geworden is, want dat is de strekking van 2 Korinthe 5 vers 16. Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Hij is degene die een eind maakt officieel aan de oude schepping en zelf is hij de eerstgeborene van een nieuwe schepping en het hoofd van een nieuwe mensheid bovendien. Onder een nieuw verbond en in zijn koninkrijk uiteraard. Openbaring 21 vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Hij is per slot de getrouwe getuige uit hoofdstuk 1. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Het slaat uiteraard op dat nieuwe Jeruzalem, want kijk, in beginsel is dat nieuwe Jeruzalem de gemeente, tot in onze dagen, verder strekt het niet. Het is namelijk zijn koninkrijk en daarmee zijn nieuwe verbond. En het Jeruzalem bevat allen die wedergeboren zijn, maar in de toekomst breidt het zich uit naar de aarde en in de 1000 jaar in elk geval beginnen met een op aarde levende mensheid die uitsluitend bestaat uit wedergeboren mensen, om reden dat de ongelovigen bij die gelegenheid van de aarde worden weggenomen en verdwijnen naar het dodenrijk uiteraard. Maar uiteindelijk bevat dat nieuwe Jeruzalem heel de schepping. Dat wil zeggen, heel de nieuwe schepping. Het is niet zo dat dit Jeruzalem nederdaalt op een nieuwe schepping. Dit Jeruzalem is de nieuwe schepping. Die nederdaalt uit de hemel, die zich uitbreidt enzovoort. Het is wel aardig, want de oude schepping kwam tot stand doordat de Heer de hemelen uitbreidde. Niet noodzakelijk ontleend slechts aan Genesis 1, want we lezen het elders ook. Maar die nieuwe schepping komt op dezelfde wijze tot stand. God breidt uit. De schepping als zodanig. En het wordt hier uitgedrukt in dat nieuwe Jeruzalem. Zodat de beschrijving van dit Jeruzalem de beschrijving is tot op heden van de gemeente. In de toekomst ook de beschrijving van de 1000 jaren, om het maar eenvoudig te houden, zijn geopenbaarde koninkrijk op aarde. En uiteindelijk de beschrijving van heel de nieuwe schepping, dat wil zeggen nieuwe hemel en aarde. Het is allemaal besloten in dat nieuwe Jeruzalem. Dat kan u niet missen, maar we komen er zo aan toe in vers 8. Dus ik laat het er nog maar even bij. Maar voordat Jeruzalem geldt dus, wat uiteindelijk voor een hele nieuwe schepping geldt, het is de totaliteit van het scheppende werk Gods in verband met de nieuwe schepping, waarvan gezegd kan worden, het is geschied. En waarvan gezegd kan worden, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Alpha en Omega betekent dus inderdaad het begin en het einde. Maar de aardigheid is dat Alpha en Omega natuurlijk de eerste en laatste letter zijn van het Griekse alfabet. En dus veronderstelt dat hij is de eerste en de laatste letter van het woord Gods. Hij is het woord Gods. Dus niet alleen de eerste en de laatste, maar ook alles wat ertussen zit uiteraard. En zulke schriftplaatsen kennen wij ook immers, bijvoorbeeld uit Romeinen 11... uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus alles wat ertussen ligt ook. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En voor wat betreft dat Jeruzalem, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Dat is ook een prachtige uitspraak, omdat hij hier niet voor het eerst in de Bijbel staat, uiteraard. Het is een populaire tekst trouwens, altijd geweest in de evangelieverkondiging. Met als idee dat ieder die dorst heeft, die mag nu komen. Elk die wil mag komen, heet het dan in het lied. En men mag drinken uit het water des levens, namelijk men krijgt dan leven. Dat is ook wat gezegd wordt in bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 7. En ik haal het aan om te laten zien dat het allang van toepassing is. Hè? Dat is niet maar in de toekomst. Bovendien is het een uitspraak implicerend niet dat men in Jeruzalem dat water des levens ontvangt, maar dat men dat water des levens ontvangt en op grond daarvan dit Jeruzalem binnengaat. Behouden wordt, om zo te zeggen. Deel krijgt aan een nieuwe schepping. In Johannes 7 staat namelijk dat de Heer Jezus zegt in vers 37, aan het eind van het vers, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Achter zegt had het een dubbele punt moeten zijn eigenlijk, want er volgt een tamelijk letterlijk citaat uit Jesaja 12. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, maar die zijn binnenste, dat is het binnenste van de Heer Jezus uiteraard. Hè? Sommigen struikelen over zijn vers, begrijpen dat niet. Maar het idee is dat dat water des levens, om zo te zeggen, zijn oorsprong vindt in Christus. En hij is die fontein van water dus eigenlijk. En uit zijn binnenste stroomt dat levende water. Ook te lezen uiteraard als water des levens. Namelijk wie in hem gelooft zal van hem leven ontvangen. Een leven dat hij voortbrengt. Tamelijk letterlijk ontleend zoals ze zegt uit Jesaja 12 vers 3. Maar in uw Bijbel staat dat er waarschijnlijk gewoon bij afgedrukt. Dus dat is makkelijk hè. Als tekstverwijzing. Daarna een toelichting. Namelijk dit zei hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waaruit volgt dat die geest waarover hier gesproken wordt, ook genoemd Heilige Geest eventueel, dat dat gewoon eeuwig leven is. Dat hij, die geest, eeuwig leven is. En bovendien implicerend dat de verschijning, de komst van het eeuwige leven nog moest wachten op de verheerlijking van Jezus. Kortom, moest wachten op de komst van de Christus. Want een verheerlijkte Jezus, dat is uiteraard Christus. En het houdt dus inderdaad in dat de Heer Jezus hier uitspraken doet, vooruitgrijpend op zijn opstanding uit de dood, uiteraard. Maar waar het om gaat, is dat het beeld van dat levende water reeds eerder in de Bijbel gebruikt wordt en ook eerder wordt toegepast. Het is een beeldspraak uit het Oude Testament, in het algemeen, waarbij dat water gewoon een beeld is van eeuwig leven. En dat is wat de Heer zegt, ik zal de dorstigen leven geven. Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens. Voor niet, dat wil zeggen, uit genade en uiteraard op grond van geloof. Waarbij ik er maar op wijs dat ook in het Oude Testament nogal eens sprake is van dorre dingen, bijvoorbeeld dorre doodsbeenderen. En als het dor is, dan is er geen water in. En dan is het dus dorstig. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom, het wordt als het ware tot doden gezegd. Die zijn dorstig per definitie. Ze zijn dorst, ze hebben geen water, namelijk geen leven. De Heer zal leven geven. Maar zodra men leven ontvangt, is men in Jeruzalem. Dat wil zeggen, door dit water aan te nemen, om zo te zeggen, gaat men dat nieuwe Jeruzalem binnen. En daar is, dat is dus waarover gesproken wordt hier aan het eind van vers 6 in Openbaring 21. Als je erin wil, moet je wedergeboren worden, Nicodemus. Het gaat daarover precies hetzelfde natuurlijk, hè, bij Nicodemus in Johannes 3. Men moet wedergeboren worden om dat koninkrijk binnen te gaan. Kortom, men moet geboren worden uit water en geest, heet het daar, om dit Jeruzalem binnen te gaan. En dat is wat hier besproken wordt. En daarna vers 7. Die overwint zal alles beërven. Dat is aan weer andere Bijbelse uitspraken ontleend uiteraard. Nou ja, in elk geval aan de uitspraken in Openbaring 2 en 3. Wie overwint zal, enzovoorts. En in dit geval staat er, zal alles beërven. U weet hoe dat is, hè. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of de wereld erft ons, of wij erven de wereld, in het algemeen gesproken. Dat ik niet te diep op de uitspraken inga. De laatstlevende erft. Zie? En het idee is dat de gelovige het laatst leeft. En in die zin alles erft. Vandaar dat de uitdrukking ook luidt het eeuwig leven beërven. Dat is een soort contaminatie eigenlijk. Twee verschillende gelijke termen die in elkaar geschoven worden als het er helemaal over gaat. Als men eeuwig leven ontvangt, dan erft men de wereld in plaats van dat de wereld ons erft. En dat soort termen vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. Wie overwint, wat moet er dan overwonnen worden is de vraag. Wie of wat moet er overwonnen worden, dat hebben we al aangehaald. De dood namelijk, dan wel degene die het geweld des doods heeft. En de overwinning is behaald in Christus en wij kunnen ook overwinnaars zijn. We kunnen zelfs meer dan overwinnaars zijn door geloof in de Heer Jezus Christus uiteraard. Men kan ook lezen, die overwint zal dit Jeruzalem binnengaan, want daar komt het op neer. Want zoals gezegd, aan het eind van het verhaal bestaat er niks anders meer dan alleen dit Jeruzalem. Het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verband. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem tot God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Het zal mij een volk zijn, staat er bij gelegenheid. En hier staat er, hij zal mij een zoon zijn. De kans is vrij groot, en dat zeg ik in tweede instantie. De kans is vrij groot dat de uitspraak niet maar betrekking heeft op mensen die wedergeboren worden. Maar dat de uitspraak meer specifiek betrekking heeft op Johannes en zijn tijdgenoten. Tot wie dit ook in de eerste plaats gezegd wordt. En tot wie de uitspraak wie overwint ook gezegd werd meerdere keren. Een keer of 7 denk ik. In Openbaring 2 en 3. Want al die brieven eindigen daar ongeveer mee. Hè? Niet allemaal geloof ik, maar de meeste wel. Wie overwint zal enzovoorts. In dat geval wordt dat beërven op een ander niveau geplaatst, een hoger niveau, beter overeenkomend met hij zal mij een zoon zijn, een erfgenaam. Want het idee is namelijk in de eerste plaats dat Christus erft, in de tweede plaats dat de gemeente erft met Christus, dat is Romeinen 8 om maar eens wat te noemen. Waar het in me staat, als we kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dat blijkt natuurlijk ook uit de verschillende uitspraken over onze zoonstelling als gemeente in de toekomst. Een zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En dat heeft dus van doen met een erfenis. Maar zoals gezegd, Christus erft, de gemeente erft. In derde instantie kun je hetzelfde zeggen van heel Israël. Want heel Israël zou God tot zoon zijn en tot eerstgeboren heette dat. In bijvoorbeeld Exodus 4 al en later herhaald in Jeremia 31. Maar in al die gevallen wordt er gesproken over heerschappij. Niet maar over dat men dat koninkrijk binnengaat, maar dat men deel heeft aan de heerschappij in of over dat koninkrijk. Dat geldt uiteraard niet voor alle mensen, maar het geldt wel voor deze categorieën. En daarom ligt het voor de hand om het vers specifiek van toepassing te brengen Op de dagen waarin Johannes leefde dus, en dus ook op onze dagen, want het zijn nog steeds dezelfde, namelijk de dagen van de verzameling van de gemeente van de eerstelingen die gekomen is tot het hemels Jeruzalem en van wie dat Jeruzalem dat boven is, de moeder is. Dan vallen dus die andere twee teksten uit Galaten 4 en Hebreeën 12 dus ook inderdaad in. En daarmee worden hier uitersten genoemd, namelijk in vers 7... de erfgenamen van dit Jeruzalem, de hoogstgeplaatsten in dat koninkrijk dus. Maar het andere uiterste is dat van vers 8. Maar de vreesachtigen, den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendieners en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Dat wil zeggen, daarbij gaat het om lui die blijkbaar niet dit Jeruzalem binnenkomen, laat staan het beërven. Het enige wat je dan in wat je dan in deze verse mist, is de tussencategorie, gewoon het volk in het algemeen dat Jeruzalem binnengaat. Gelovigen in het algemeen. Niet behorend tot de gemeente en ook niet behorend tot Israël, maar behorend tot de volkeren in het algemeen. Die worden dan hier niet genoemd, maar het lijkt me aan de andere kant sowieso wel duidelijk. Of je moet zeggen, nou, die werden al genoemd in bijvoorbeeld vers 6. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Zo gaat men namelijk dat Jeruzalem binnen. En wat ons betreft, wij zouden dat Jeruzalem zelfs erven, althans het koninkrijk erven, of erfenis hebben in het koninkrijk van Christus en van God. Zoals het staat in, ik geloof dat dat zo letterlijk staat in Efeze 5. Maar wat hier verder genoemd wordt in vers 8 zijn degenen waarvan hier staat dat zij geworpen worden in de poel des vuurs die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Die termen werden min of meer al gebruikt in vers 15, het laatste vers van hoofdstuk 20. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En dat is dus de categorie uit 21 vers 8, de vreesachtigen. Dat wil zeggen, ze zijn bang voor het evangelie. Bang om zich over te geven. De vreesachtigen, ongelovigen, gruwelijken, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en al de leugenaars, samenvattend de leugenaars, want ze hebben de waarheid afgewezen en dat zij daardoor heten ongelovigen zal duidelijk zijn. Dat ze daardoor heten vreesachtigen zal ook wel duidelijk zijn. Maar ze zijn dan gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars. Per definitie afgodendienaars namelijk. In de praktijk. Zij zijn volgens dit vers in de poel die brand van vuur en zilver. Het zal duidelijk zijn dat ze dan dus niet zijn in dit nieuwe Jeruzalem. Hoewel dat er niet expliciet bij staat, maar het lijkt me sowieso wel duidelijk. Maar vanuit dat vers komen wij automatisch in Openbaring 22, vers 13, vanaf vers 13. Ik lees vers 13 met opzet mee, omdat vers 13 natuurlijk logischerwijze gelezen moet worden naast 21 vers 6. Omdat er hetzelfde in staat. Het brengt je daar automatisch terug. Namelijk, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En dat is wat ook in vers 6 staat van hoofdstuk 21. Daarna staat er in hoofdstuk 22, zalig zijn zij die zijn geboden doen. U weet, dit is geschreven door Johannes en u wordt ook geacht te weten wat Johannes onder de uitdrukking verstaat. U wordt geacht te weten dat het woord geboden niet de verwijzing is naar de 10 geboden, dan wel de Mozaïsche geboden, maar gewoon naar het woord van God in het algemeen. Dat heb u toch, hè? Dat is trouwens ook gewoon zo in bijvoorbeeld Psalm 119, dan heb u even wat te doen de komende tijd. Gaat niet noodzakelijk over de Mozaïsche wetgeving, hè? Het begrip wet en ook geboden is veel breder dan dat. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, dat zijn gelovigen dus. Opdat hun macht zij aan de boom des levens, terugverwijzend naar vers 2 van dit hoofdstuk, dus daar hebben we het nog wel een keer over. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Die zijn geboden doen, gaan de stad in. Maar je zou vers 14 dus willen lezen naast waar we gebleven waren in hoofdstuk 21, vers 6. Het komt noodzakelijk te liggen naast: ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. En het past er goed naast, omdat er staat in 22, vers 14... dat de Heer hen zal geven van de boom des levens. Dan heb je het water des levens en de boom des levens naast elkaar. En in de eerste verse van hoofdstuk 22 vind je inderdaad het water en de boom, dan wel het geboomte, inderdaad naast elkaar. Het gaat gewoon om de oorsprong van eeuwig leven, uitgedrukt in een boom, maar ook uitgedrukt in een rivier. Heb je dat beeldspraak? En daarna lezen wij Openbaring 22, vers 15. Maar buiten zullen zijn de honden enzovoort. Maar vers 15 komt logischerwijze te liggen naast vers 8 van Openbaring 21. Want je vindt dezelfde categorie met een paar andere woorden, maar het gaat om precies hetzelfde. In Openbaring 22 staat dan in vers 15: buiten zullen zijn de honden, bedoeld wordt uiteraard de onreinen, zoals gebruikelijk in de Bijbel, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een ieder die de leugen lief heeft en doet, en al die termen kwamen we ook tegen in 21 vers 8. Alleen in 21 vers 8 vind je die lui terug in de... je vindt ze niet terug, maar dan verspreek ik me. Je vindt ze überhaupt niet terug. Maar bij wijze van spreken vind je ze terug in de poel des vuurs. Maar zoals gezegd, ze verdwijnen in de poel des vuurs. En wat in de poel des vuurs verdwijnt, vind je niet terug. Maar bij wijze van spreken dan. Hè. Ze worden genoemd als geworpen in de poel des vuurs. Maar in Openbaring 22 vers 15 vind je ze buiten. Buiten wat? Nou, in het kader van deze hoofdstukken, buiten dat nieuwe Jeruzalem. En als je die schriftplaatsen dus naast elkaar legt, dan kom je inderdaad tot de bevestiging van wat ik zojuist al zei. Namelijk, helemaal aan het eind van het verhaal, aan het eind van de heilshistorie, zijn er maar twee mogelijkheden. Men is terechtgekomen in de poel des vuurs, of men is terechtgekomen in dit nieuwe Jeruzalem. Meer is er niet. Tussensoorten zijn er niet. En bovendien leg je er nog andere schriftplaatsen naast die ook over die poel des vuurs spreken, met andere termen, soms. En dan heet het dat zij buiten geworpen worden waar wening is en knersing der tanden. Dat is bij nogal wat gelijkenissen zo. Dus, nou ja, ik weet niet hoeveel aan mijn hoofd, maar er zijn er een paar, in ieder geval minstens twee in Matthäus hoofdstuk 13. Ze worden buiten geworpen en ze worden geworpen in het vuur, wel degelijk ook. En het idee daar is precies hetzelfde. Namelijk, ze komen terecht buiten het koninkrijk, maar merkwaardige wijze, niemand leest dat zo. Eenvoudig omdat men dat vuur herkent als de poel des vuurs uit Openbaring 21 en 22. En dus zegt men niet, ze worden geworpen buiten het koninkrijk, maar ze worden geworpen in de poel des vuurs, ze zijn voor eeuwig verloren. Dat is zo. Die conclusie is ook correct. Maar als die conclusie correct is, kun je dus ook gewoon zeggen, ze worden geworpen buiten dat nieuwe Jeruzalem, want dat is zijn koninkrijk. En waar zijn ze dan dus als ze niet in Jeruzalem zijn? In de poel des vuurs. Begrijp je me goed? Aan het eind van het verhaal. In onze dagen zijn we nog niet aan het eind van het verhaal. We zijn nog lang niet aan de jongste dag trouwens. En dus bestaat er nog iets daartussenin. Namelijk, men is het koninkrijk in, maar nog niet in de poel des vuurs. Eenvoudig omdat het nog wacht op het laatste oordeel. En wat de gelijkenissen betreft, ik denk dat die gelijkenissen wel erg snel vooruitgrijpen. De gelijkenissen die ik aanhaalde, die van het onkruid en die van het visnet, was het in een geval uit Matthäus 13, spreken over de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde uiteindelijk. Althans, daar leiden die gelijkenissen toe. En als men dan buiten het koninkrijk geworpen wordt, wordt men, voor zover ik er verstand van heb, niet meteen geworpen in de poel des vuurs, maar het is onvermijdelijk dat men daar wel degelijk terechtkomt. Want de normale gang van zaken is dat men sterft. Men wordt van de aarde weggedaan. Als het koninkrijk van Christus over heel de aarde komt, daar is geen ruimte voor ongelovigen. Al in ieder geval bij de aanvang niet. De rest is gecompliceerder. Maar dan verdwijnt men dus van de aarde. Maar normaal gesproken, als een mens sterft, dan moet hij wachten op wat wij kennen als de jongste dag. Om dan te verschijnen voor wat genoemd wordt in Openbaring 20, de laatste verse, de grote witte troon enzovoorts. Maar ja, als men eerst al van de aarde verwijderd is omdat men ongelovig is bij de aanvang van het koninkrijk, dan staat daarmee meteen vast dat men uiteindelijk geworpen zal worden in de poel des vuurs. Dat ogenblikkelijk zou gebeuren, lijkt mij onwaarschijnlijk, want ik kan het niet ontlenen aan die gelijkenissen waar die dingen staan. De ongerechtigheden zal hij uit zijn koninkrijk wegdoen en met vuur verbranden. Ik zou niet weten waarom dat op hetzelfde tijdstip zou moeten gebeuren. Mede omdat, maar ik zeg het met een slag om de arm nu, omdat we aan het eind van de avond zijn en ik nou ver buiten mijn onderwerp kom. Maar mede omdat ik in Openbaring 19 lees over twee beesten, dan wel het beest en de valse profeet, die gegrepen worden en geworpen worden in de poel des vuurs, terwijl later blijkt dat ze niet meteen geworpen worden in de poel des vuurs. Het zou ook een uitzondering zijn. Nou kan dat, uitzonderingen kunnen altijd, maar dan moet het er wel duidelijk staan. Maar dat staat er niet. Er zit gewoon nog wat tussen. En waarom ook niet? Wij kennen talloze profetieën, met name uit het Oude Testament, die ineens zomaar in periode van Jan pak en beet 2000 jaar overslaan. Nou, soms ook minder. U weet wel, die profetie over de komst van de Messias enzovoorts, waarin onze tegenwoordige bedeling helemaal niet genoemd wordt. En waar kortsluiting is tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst. Waarbij zijn opstanding beschouwd wordt als de verschijning van de opgestane, maar daar zit wel degelijk 2000 jaar tussen. Het wordt soms zomaar overgeslagen. Wat dacht u van, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven?
Dat is al.
Daar zit op zijn minst de leeftijd van de Heer Jezus tussen. En als het gaat specifiek om Israël, aan wie die zoon gegeven wordt, wel in de praktijk zal dat nog wel even duren. Ik bedoel, zou dat nog wel even duren, want de meeste tijd zit erop. Maar er zat wel wat tussen. Ik vroeg het aan Jozua, wat denk jij hoeveel er tussen zit? Hij zei nou 2011. Dat is ook wel een aardige toch, uit Jozua 3 enzovoort. Dus dat kan allemaal. Maar goed, dat is nou wel een beetje ver buiten de lijn. Maar waar het maar om gaat, is dat aan het eind van het verhaal, en we zijn hier aan het eind van het verhaal wat betreft de uiteenzetting zelf, het eind van het verslag om zo te zeggen, maar aan het eind van de Bijbelse geschiedenis zijn er echt maar twee mogelijkheden. Of men heeft gedronken van het water des levens en stond dus geschreven in het boek des levens, met dank aan het eind van hoofdstuk 20. En dus is men dit nieuwe Jeruzalem binnengegaan. Of men stond niet geschreven in het boek des levens, men was vreesachtig en ongelovig en men is buiten Jeruzalem en dus in de poel des vuurs. Buiten Jeruzalem op basis van Openbaring 22 vers 15 en in de poel des vuurs op basis van Openbaring 21 vers 8 en eventueel hoofdstuk 20 vers 15 uiteraard. Nou goed, daar moeten we het voorlopig weer even bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken.